De schriftlezing is uit het boek der Openbaring, het zesde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 8. Wij noemden nu Openbaring 6, 1 tot en met 8.
En ik zag, toen het lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag en ziet een wit paard, en die erop zat, had een boog. En hem is een kroon gegeven. En hij ging uit overwinnende en opdat hij overwonnen. En toen hij het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit dat rood was. En dien die daarop zat, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde. En dat zij elkander doden zouden. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen hij het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en ziet een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren die zeide, één maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning, en beschadig de olie en de wijn niet. En toen hij het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier die zeide, kom en zie. En ik zag en ziet een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood, en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde met het zwaard, en met honger, en met de dood, en door de wilde beesten der aarde.
Het woord van God, gemeente, dat we deze avond wensen te bedienen, vindt u in de profetieën van Zacharia en daarvan het zesde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 8. Wij noemden nu Zacharia 6, de versen 1 tot en met 8. En ik hief mijn ogen weder op en ik zag en ziet vier wagens gingen eruit van tussen twee bergen en die bergen waren bergen van koper. Aan de eerste wagen waren rode paarden en aan de tweede wagen waren zwarte paarden. En aan de derde wagen witte paarden en aan de vierde wagen hagelvlekkige paarden die sterk waren. En ik antwoordde en zeide tot de engel die met mij sprak, wat zijn deze, mijn heren? En de engel antwoordde en zeide tot mij, deze zijn de vier winden des hemels, uitgaande van daar zij stonden voor de Heere der ganse aarde. Aan welke wagen de zwarte paarden zijn, die paarden gaan uit naar het noorderland. En de witte gaan uit, dezelfde achterna, en de hagelvlekkige gaan uit naar het zuiderland. En die sterke paarden gingen uit en zochten voort te gaan om het land te doorwandelen, want hij had gezegd, gaat heen, doorwandel het land, en zij doorwandelden het land. En hij riep mij en sprak tot mij, zeggende, zie, deze die uitgegaan zijn naar het noorderland, hebben mijn geest doen rusten in het noorderland. In onze tekst vanavond, gemeente, gaat het over het achtste, oftewel het laatste nachtgezicht, dat de profeet Zacharia van de Heere heeft mogen ontvangen. Dat laatste nachtgezicht is niet alleen een afsluiting, maar ook duidelijk het vervolg op de, met name op de beide voorafgaande nachtgezichten. In het zesde nachtgezicht, het visioen van de vliegende boekrol, werd ons voor ogen gesteld hoe zij, die tot Israël behoren, maar die ondanks de reken verkondiging van Gods genade, toch maar in boosheid en in ongerechtigheid bleven voortleven zonder zich te bekeren, uit het bondsvolk zullen worden uitgeroeid. Door de ernst en door de kracht van de vloek worden vertekend. Het zevende nachtgezicht heeft ons laten weten hoe de Heere als de heilige en de rechtvaardige God ook bij degenen die in waarheid tot zijn volk behoren, de zonde en de ongerechtigheid niet gedoogt. Zij echter worden vanwege de zonde en de ongerechtigheid die ondanks de wedergeboorte uit de Heilige Geest nog tegen hun wil in hen is overgebleven, daarom niet uit het bondsvolk uitgeroeid. Maar zo troostvol is in dat visioen ons verzekerd hoe zij van de zonde, en dat niet alleen van de schuld van de zonde, maar ook van de macht van de zonde, van de totaliteit van de zonde, bevrijd zullen worden. Opgesloten in een eva, in een korenmaat, in zo'n ronde ton met een lode deksel erop, werd de vrouw van de boosheid door twee andere vrouwen met de wind in hun ooievaarsvleugelen, weggedragen tussen de hemel en tussen de aarde naar Sinjar. Van het heilig erf weggevoerd, uitgebannen naar Babel. En waar die vrouw uit de eva losgelaten als een koningin heerst en zit in de tempel die men daar voor haar bouwt. Maar ook daar in Sinjar laat God de zonde niet met rust. Uit de wegvoering van die vrouw van de goddeloosheid naar Babel mogen we beslist niet afleiden dat God nu in Babel wel toelaat wat hij in Israël niet gedoogt. God is niet een God van tweeërlei moraal. Wat Gods kinderen niet mogen, dat mogen ook de mensen van de wereld niet. De zonde en de ongerechtigheid mag zich dan uitleven in Babel. Maar er is een totdat God ingrijpt en ook daar de zonde wegdoet. Want het koninkrijk van God zal heersen, triomferen over alle ongerechtigheid. En dat is het wat nu in dat laatste nachtgezicht van Zacharia ons voor ogen wordt gesteld. Wanneer Zacharia andermaal zijn ogen opheft, dan ziet hij ditmaal vier wagens die bespannen zijn met paarden van verschillende kleuren en hij ziet hoe die wagens uitrijden. En onwillekeurig doet ons dat terugdenken aan het eerste nachtgezicht van Zacharia, waarin ook gesproken werd over paarden van verschillende kleuren. Toch zijn er een aantal opmerkelijke verschillen. Werden we in het eerste nachtgezicht vooral gewezen op de ruiters die deze paarden bereden. In dit nachtgezicht valt de nadruk op de wagens die zij met zich voeren. En voor wagens dan staat in de grondtekst een woord dat zowel strijdwagens als ook zegewagens kan betekenen. Die beide betekenis, die hebben hier een plaats, hoewel de gedachte van de zegenwagens, de wagens van de overwinning, hier duidelijk de overhand hebben. Want ook dat is een groot verschil met het eerste nachtgezicht. En daar waren het de ruiters die op hun paarden weer terugkeerden van de inspectietocht, die zij over heel de wereld hadden volbracht, waarbij zij het rapport uitbrachten, het ganse land zit en is stil. En dat was toen voor de profeet een grote teleurstelling geweest. Uitging. Maar dat is hier geheel anders. Hier is het een en al actie, een en al beweging. Hier zijn het geen ruiters die op hun paarden terugkeren, maar het zijn paarden die met hun wagens uitgaan om Gods opdracht te volbrengen. Nog een ander verschil met dat eerste visioen. Was het daar een mirtebos? In in de diepte, verscholen in de vergetelheid, waaromheen die ruiters gegroepeerd stonden, in plaats van tussen twee van die myrtestruiken vandaan, dan ziet Zacharia nu hoe die paarden met hun wagens uitrijden van tussen twee machtige bergen vandaan. En het zijn niet maar gewone bergen, maar het zijn bergen van koper, die daar schitteren als de zon schijnt in zijn kracht. Men heeft wel gedacht aan bepaalde bergen in Israël die hiermee bedoeld zouden worden. Maar als we denken aan wat verder in het visioen wordt gezegd, dat deze wagens stonden voor het aangezicht van de Heere, de God der ganse aarde, dan mogen wij hier bij die bergen van koper, mogen we als het ware denken aan de uitgangspoorten van de woonplaats van God. Vast en onbewegelijk liggen ze daar, die eeuwige bergen, heerlijk en stralend, die massieve rotsgevaarten. Zacharia ziet als het ware de hemel opengaan. Het is God die in actie komt. God die wat gaat doen, wat voor heel de wereld bestemd is. Het zijn vier wagens die van tussen die twee koperen bergen tevoorschijn rijden. En evenals in het visioen van de vier hoornen en van de vier smeden, dan wijst het getal vier, het symbolische getal vier, op de wereld, in de omvang van haar vier windstreken, de wereld in haar totaliteit. Heel de wereld is betrokken bij wat hier gaat gebeuren. Vier wagens met die paden ervoor staan daar bij de ingang of bij de uitgang van Gods hemelpaleis. En vol ongeduld staan de paden te trappelen, ze rukken aan de tomen. Ze willen draven, ze willen uitgaan. En in geladen spanning wachten ze op de opdracht, gaat heen en doorkruist de aarde. Voordat we gaan letten op het werk wat deze paarden hebben te doen, willen we toch nog even de aandacht geven aan de verschillende kleuren van die paarden. Voor de eerste wagen, zo wordt ons gezegd, zijn de rode paarden. En de tweede wagen is bespannen met zwarte paarden. En voor de derde wagen zijn de witte paarden. Terwijl de vierde wagen getrokken wordt door de hagelvlekkige paarden, waarbij we, omdat het woord sterk wat eraan toegevoegd wordt, in het Hebreeuws ook rood kan betekenen, niet aan zwartbonte, maar aan roodbonte paarden hebben te denken. Wat wordt er nou met die verschillende kleuren bedoeld? Met name Joodse exegeten hebben gedacht aan de aanduiding van de verschillende wereldrijken. Met de rode paarden zal dan het Babylonische Rijk worden bedoeld. En daar dit Rijk van Babel in de tijd van Zacharia al ten onder was gegaan, zouden daarom die rode paarden in het vervolg van dit visioen niet verder worden genoemd. De zwarte paarden zouden betrekking hebben op het Medisch-Persische Rijk. En daarna kwam Alexander de Grote die het Grieks Macedonische Rijk stichtte, waar dan die witte paarden op zouden zien, en daarna het Romeinse Rijk, waar dan die hagelvlekkige paarden betrekking op zouden hebben. Toch is tot deze verklaring in het woord van God geen duidelijke grond te vinden. Andere schriftverklaarders, die menen dat deze verschillende kleuren betrekking hebben op de verschillende windstreken. En zwart zal dan de kleur zijn voor het noorden, als het gebied van de donkere luchtstreek. Rood, dat zou de aanduiding zijn voor het oosten, als het land van de opgaande zon. En wit de kleur voor het westen, als de wit glanzende en de wit schuimende zeevlakte. En dan blijft er voor het zuiden niet anders over dan de hagelvlekkige kleur. En dan zouden die paarden, die zouden dan naar de daarbij behorende windrichting zijn uitgegaan. Maar in het vervolg van het visioen, dan wordt het ons toch wel even anders gezegd. Ter verklaring van de verschillende kleuren van de paarden, dan mogen wij liever denken aan wat vanavond gelezen is uit Openbaringen 6. Daar vertelt Johannes op Patmos ons dat bij het openen van de eerste vier zegelen dat ook paarden uitgaan. En dan worden die paarden aangeduid met dezelfde kleuren als hier worden genoemd. Wel even in een andere volgorde. Eerst het witte paard. En wit, dat is niet alleen de kleur van de reinheid en van de heiligheid, maar vooral ook de kleur van de overwinning. En dat eerste paard, dat witte paard, dat wijst op de overwinning. De ruiter die erop zit is een boog gegeven en een kroon is op zijn hoofd gezet. En hij gaat uit overwinnen om te overwinnen. En achter dat witte paard komt het rode paard. En de rode kleur van dat paard doet denken aan het bloed dat hij over de aarde doet stromen. En de rode gloed van verbrande steden en dorpen die hij als een spoor bij zijn tocht door deze wereld nalaat. Het is het paard van het oorlogsgeweld. Want het wordt gezegd dat hem een groot zwaard is gegeven. En dat hem de macht is geschonken om de vrede te nemen van de aarde. En dat ze elkander doden zou. En achter dat rode paard komt dan het zwarte paard. Dat de honger aanduidt als een van de ernstigste gevolgen van de oorlog. Als die ruiter uitrijdt, dan draagt hij een weegschaal in zijn hand en zijn stem klinkt een sombere stem. 1 maatje tarwe voor een penning en 3 maatjes gerst voor een penning en beschadigt de olie en de wijn niet. En na dat zwarte paard van de honger, dan volgt het vale paard. Oftewel het hagelvlekkige paard, dat in het aanbrengen van allerlei rampen en van allerlei onheilen niet minder dan de dood zelf met zich voert. En ook hier moeten wij bij die verschillende kleuren van die paarden denken aan diezelfde symboliek. Het zijn de paarden die met hun wagens uitgaan om Gods oordelen en gerichten ten uitvoer te brengen in deze wereld. En om dwars door al die ontzaglijke gebeurtenissen heen God in zijn grootheid en in zijn majesteit openbaar te doen worden in de heerlijkheid van zijn overwinning. Op de vraag van de profeet, en dan antwoordt op de vraag wat zijn deze mijn heren. Dan antwoordt de tolkengel die hem Gods boodschap nader uitlegt en verklaart. Hij zegt dat zijn nu de 4 winden des hemels die uitgaan van daar waar zij stonden voor het aangezicht van de God van de ganse aarde. Heel merkwaardig dat die paarden met die wagens hier als de winden des hemels worden aangeduid. En toch spreekt ons dat ook bijzonder van de macht en de majesteit van God. Ik denk hier aan Psalm 104 die van de wolken zijn wagenen maakt en die wandelt op de vleugelen van de wind. Met welke machtig God hebben wij te doen? Die God die niet alleen de hemel en de aarde geschapen heeft en door zijn almachtige en alomtegenwoordige kracht in alles in stand houdt, maar die ook over alles beschikt en niets is er wat er niet aan hem onderworpen is. En zoals de winden over heel de aarde waaien en er geen plekje is waar de wind niet komt, zo zal God zijn oordelen en gerichten over heel de wereld doen gaan, zodat er geen plekje is waar hij zijn geduchte majesteit niet zal tentoonspreid. Het was een heidense gedachte dat elk volk zijn eigen God had. En naarmate zo'n volk dan sterker was en welvarender was, dan was die God ook groter. Maar nooit was die God heerste over een uitgebreider gebied dan het land waarin dat volk woonde. En vanuit die heidense gedachte dan was het eigenlijk met Israël maar droevig gestel. Verreweg het grootste deel van het volk dat was nog in Babel achtergebleven en slechts een klein deeltje was teruggekeerd naar het land dat de Heere ten erve hen had doen ontvangen. Van daaruit bezien dan was die God van Israël maar klein en onbetekenend. Maar zie hoe de Heere nu door Zacharia zich bekend maakt. Niet maar als de God van dat kleine stukje grond wat die enkele teruggekeerden weer in bezit hebben genomen. Maar zoals de winden waaien over heel de wereld, is hij, zoals het ook met nadruk wordt gezegd, de God van de ganse aarde. Van die hoge en die geduchte God gaat uit wat de profeet hier aanschouwt. Die wagens gaan uit van voor zijn aangezicht. Hij is het die hen uitzendt om zijn wil en om zijn opdracht te volbrengen. En wanneer hier dan over de winden wordt gesproken, dan heeft dat een nog diepere betekenis. Hetzelfde woord dat in het Hebreeuws gebruikt wordt voor wind, dat betekent ook de geest. En dat mag ons doen denken aan de Heilige Geest als de derde persoon in God, die in de schrift ons dikwijls onder het beeld van de wind voor ogen wordt gesteld. Heeft de Heer Jezus het niet gezegd? De wind blaast waarheen hij wil. Gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat, maar gehoord zijn geluid. En alzo is het met een ieder die door Gods geest wedergeboren is. En als op de Pinksterdag de Heilige Geest wordt uitgestort, dan is een van die tekenen ook het geluid als van een geweldig gedreven stormwind. En wij mogen ook hier, wanneer die wagens met die paarden worden aangeduid als de winden des hemels, denken aan de kracht van de Heilige Geest. En wat is dan dat werk van de Heilige Geest? Zeker dat is ook een bijzonder vertroostend werk. Hij wordt toch genoemd de geest der genade en de geest der gebeden, de geest der aanneming tot kinderen. Hij is het die zondaren wederbaart, die in zondaars harten het nieuwe leven werkt. Die Christus aan ons, voor ons en in ons verheerlijkt, die het uit Christus neemt en die het ons deelachtig maakt, die ons leidt in de wegen van geloof en bekering, die de vruchten van de dankbaarheid en de vruchten van de heiligmaking doet rijpen in ons leven en die ons het Abba, Vader, op de lippen legt. Ja, dat is het werk van de Heilige Geest. Maar behalve over dat vertroostende werk van de Heilige Geest, dan spreekt de schrift niet minder ook over het oordelend en over het richtend werk van de Heilige Geest. Hij wordt ook de geest van het oordeel en de geest van de uitbranding genoemd. En wanneer Petrus op de Pinksterdag de uitstorting van de Heilige Geest verklaart vanuit Joëls profetie, dan getuigt hij niet alleen van de zegen van de Heilige Geest, dat hij jongelingen doet profeteren en ouden dromen doet dromen. Maar dan wordt het ook gezegd, en ik zal wonderen geven in de hemel boven. En tekenen op de aarde beneden, bloed, vuur en rookdamp. En de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan zal veranderd worden in bloed, eer dat die grote en die doorluchte dag des Heren komt. De Heilige Geest die de Vader en die de Zoon verheerlijkt. En die het opneemt voor de Vader en voor de Zoon. Hij strijdt tegen de machten. Die ondanks dat God in Jezus Christus zijn heil heeft geopenbaard, toch de Vader smaadheid blijven aandoen. Hij twist met de vijanden van de Heere en van zijn kerk. En met zijn machtige adem, dan blaast hij weg wat de komst van het koninkrijk van de Vader en van de Zoon in de weg staat. En zo is het ook hier de Heilige Geest, die door die wagens met die paarden bespannen als de winden des hemels aangeduid, die zo zijn oordelend en zijn richtend werk volbrengt. Dat oordelend en dat richtend werk, dat wordt ons voor ogen gesteld in wat er verder in dit visioen wordt aanschouwd. Want Zacharia ziet hoe die paarden, die wagen met die zwarte paarden ervoor, hoe die uitgaan naar het noorderland. En naar het noorderland, dat is eigenlijk Babel. Weliswaar lag Babel niet ten noorden, maar veel meer ten oosten van Israël. Maar wanneer men vanuit Babel naar Israël wilde gaan, of van Israël naar Babel wilde gaan, dan deed men dat niet rechtstreeks van oost naar west of van west naar oost, want er lag de woestijn tussen. En daar is moeilijk doorheen te komen. En daarom, om die moeilijkheid te omzeilen, dan maakte men een grote omweg helemaal naar het noorden, zodat men vanuit het noorden dan in het land Israël binnenkwam. En vandaar dat Babel in de Bijbel altijd weer aangeduid wordt als het noorderland. En daarheen gaan nu die zwarte paarden. Dat is wel heel opmerkelijk. Want dat Babel, Sinear, daar was toch die Eva, daar was die vrouw van de boosheid in die ton, in die korenmaat heen gebracht. Die was daar losgelaten, opdat ze daar als een koningin zou heersen in de tempel die men daar voor haar bouwde. Babel, dat is de plaats waar de zonde van oudsher hoogtij viert. De plaats die spreekt van de menselijke zelfverheffing om sterk te staan tegenover God. En wat een leed en bittere ellende had het volk van Israël van dat Babel ondervonden. Het was de gevangenis, de ijzeren keten die dat volk zoveel jaren omsloten had. En waardoor dat volk schijnbaar was ten onder gegaan. En de belofte van de Heere schijnbaar niet verder vervuld zouden worden. Dat Babel, en dat het altijd weer voorzien heeft op de kerk. En naar dat Babel, daar gaat nu de wagen heen met die zwarte paarden. Het is als het ware God zelf die op deze wijze binnengaat. Je zou haast kunnen zeggen in de vesting, in het bolwerk van de duivel. Babel op het toppunt van haar glorie en van haar heerlijkheid wordt er neergeworpen. En we zien hoe die zwarte paarden daar in die stad Babel, in die wereldstad van toen, beroemd vanwege zijn zeven wereldwonderen, hoe ze daar binnen rijden. En door niets en door niemand zijn ze tegen te houden. En al wat de mens aan hoogheid en aan grootheid buiten God heeft opgebouwd, wordt afgebroken en ter neer geworpen. Die zwarte paarden brengen niet anders dan ellende, leed, verwoesting en verderf. En zij ontzien daarbij het paleis, de tempel die men voor de goddeloosheid gebouwd heeft, niet. Ze mag dan zich daar een tijd lang hebben uitgeleefd, maar nu is het dan ook met die macht van de goddeloosheid voor altijd gedaan. Wat ons hier wordt voor ogen gesteld, het is het voorspel. Het voorspel van wat ons in Openbaringen 18 wordt verkondigd. De val van Babylon. Daar is het een engel, bekleed met macht en die de aarde verlicht met zijn heerlijkheid, die met luide stemmen uitroept. God is haar ongerechtigheden gedachte geweest. En zoveel als zij zichzelf verheerlijkt heeft en zoveel als zij wilde gehad heeft, zo grote rouw en zo grote pijniging doet haar aan. Want zij zegt wel in haar hart, ik zit als een koningin en ik ben geen weduwe, mij kan niks gebeuren en ik zal geen rouw zien. Maar daarom zullen al deze plagen in één dag haar overkomen, rouw en dood en de honger. En die stad zal met vuur verbrand worden. De zwarte paarden doen hun werk. Want sterk, zo zegt de engel, is de Heere God die haar oordeelt.
Niet de goddeloosheid is het die het wint, maar de Heere die triomfeert. Want als die zwarte paarden naar Babel zijn uitgegaan, dan komt daar achteraan de wagen waarvoor de witte paarden zijn gespannen. Die witte paarden die doen ons onwillekeurig denken aan datgene wat vroeger in het oosten vaak gebeurde, wanneer een veldheer een belangrijke slag had gewonnen of een belangrijke stad had ingenomen. Dan reed hij op een witte zegenwagen met de witte paarden ervoor. Dan reed hij die overwonnen stad binnen en waar alles en iedereen voor hem zich moest buigen. En zo is het ook als de Heere zijn oordelen en gerichten heeft doen gaan, dat hij dan als het ware op de witte zegenwagen daar binnen rijdt. En de vermelding van de val van Babylon in Openbaringen 18 wordt gevolgd door de machtige lofverheffing van Openbaringen 19. De zaligheid en de heerlijkheid, de eer en de kracht, zij onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en getrouw. En hij heeft de grote hoer geoordeeld, die al de volkeren der aarde verleid heeft met haar hoererijen. En omdat hij het bloed van zijn dienaren van haar hand gebroken heeft. Het is de lofverheffing waar de 24 ouderlingen aanbiddend mee instemmen. Amen, ja, halleluja. En dat is het wat hier ook in het visioen ons wordt gezegd. Deze die uitgegaan zijn naar het noordenland, hebben mijn geest doen rusten in dat noordenland. Doen rusten. Heel opmerkelijk dat daarvoor nu hetzelfde woord in de grondtekst wordt gebruikt als in het voorgaande visioen, wanneer daar gezegd werd dat men haar in Babel bracht om haar daar te vesten en te stellen op haar grondvesten. Daar was het de mens van de zonde, die aan de goddeloosheid een vaste plaats meende te kunnen geven. Maar wat zo aan de goddeloosheid een vaste plaats gegeven is, wordt door God ondersteboven gekeerd. En op diezelfde plaats, waar de mens de goddeloosheid vast meende te stellen, daar stelt de Heere nu zijn geest. De geest waardoor hij niet alleen in Israël, maar ook in Babel, ook in het noordenland, de boosheid en de goddeloosheid overwint. De geest waardoor hij heerschappij voert. De geest die hem als de drie enige God groot maakt en verheerlijkt. Niet alleen in de openbaring van zijn genade en van zijn barmhartigheid, maar ook in de uitvoering van zijn heilig recht. Het noordenland, dat wordt allereerst overwonnen. Maar niet alleen dat. In het vervolg van het visioen, dan lezen we hoe ook de paarden uitgaan naar het zuidenland. En ten zuiden van Israël, daar lag Egypte, de lichte Egypte. En welke ernstige vijandschap heeft dat volk, het volk van Israël van oude tijden af, ook van Egypte moeten ondervinden. Hoe is dat volk daar vertrapt en vertreden door Farao toen het nog in de kinderschoenen stond? En wat heeft dat Egypte ook telkens weer macht zoeken te krijgen over Israël? En daar gaan de hagelvlekkige paarden heen, om ook daar de oordelen en de gerichten van God te brengen. Meer dan eens de 10 plagen en God overwint ook in dat zuiderland. Het is heel opmerkelijk dat over het uitgaan van de rode paarden in dit visioen verder helemaal niet meer gesproken wordt, hoewel zij in het visioen eigenlijk het eerst worden genoemd. Is dat misschien omdat in de Hebreeuwse tekst, zoals bepaalde exegeten het wel beweren, omdat dit gedeelte zou zijn uitgevallen en dat wij naar hun verklaring dan zouden moeten lezen dat ze zijn uitgegaan in oostelijke richting of in westelijke richting? Wij mogen echter de tekst geen geweld aandoen en daarom moeten wij toch in een andere richting denken. Dat zijn de 4 wagens bespannen met die verschillende paarden die uitgaan van tussen de twee koperen bergen van de woonsteden van God. En drie doet de Heere uitgaan naar het noordenland en naar het zuidenland. En de rode paden, de Heere houdt ze als het ware achter de hand. Om ze daarheen te sturen waar opnieuw een volgroeide boosheid zich voordoet, omdat de straffen met zijn gericht. God mobiliseert niet tegelijk al zijn machten, maar hij heeft reservetroepen. Wat ons des te meer de grootheid en de heerlijkheid van God verkondigt. Gemeente, welke geweldige boodschap. Die in dit nachtgezicht niet alleen tot Zacharia en zijn volk, maar die daarin ook tot ons komt. Dit visioen dat verkondigt ons de volstrekte heerschappij van God. De machten van zonde en ongerechtigheid mogen ook in onze tijd zich steeds sterker maken. En de mens mag al meer opklimmen, schijnbaar tot het toppunt van zijn kennen en van zijn kunnen. En daarbij al meer de goddeloosheid en de boosheid uitleven. En God heeft geduld. Ja, God heeft heel veel geduld. God is langmoedig. Maar als de zonde volgroeid is, dan zal God ingrijpen. En dat de wereld en allen die de wereld dienen en in de wereld opgaan, dat die dit toch wel bedenken. God gedoogt de zonde niet, niet in het leven van zijn kerk. God gedoogt de zonde ook niet in de wereld, in zijn schepping. En straks zal Jezus Christus weer komen. Om dan niet alleen in het noordenland en in het zuidenland, maar dan om van noord naar zuid en van oost tot west. Om alle boosheid en alle ongerechtigheid uit te bannen. Door de machtige adem van zijn mond. Jezus Christus komt weer. Aan die wederkomst van de Heer Jezus Christus. Gaan de tekenen van de eindtijd vooraf. Waarbij naarmate de zonde en de ongerechtigheid zich vermenigvuldigt. Ook de oordelen en de gerichten van God des te ingrijpender worden. De Heer Jezus het niet gezegd. En gij zult horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Want het ene volk zal tegen het andere volk en het ene koninkrijk zal tegen het andere koninkrijk opstaan. En er zullen zijn hongersnoden, aardbevingen, pestilentiën, allerlei catastrofale gebeurtenissen. Precies hetzelfde als wat in het visioen van onze tekst wordt getuigd en wat we ook in deze wereld van vandaag maar al te zeer zien. Wat draven het rode paard en het zwarte paard en de hagelvlekkige paarden. Wat draven ze rond in deze wereld als je let op al hetgeen dat er in de wereld van vandaag vaak aan ingrijpende gebeurtenissen zich aan ons voordoet. Wat hebben wij daar in de hand van God te erkennen? Want het is van God dat dit uitgaat. Van God, zegt u, gaat dat allemaal van God uit? Hoe moeten we dat verstaan? Is God dan de veroorzaker van al dat leed en van al die ellende? Zoals van ongeloofszijde soms wel smalend wordt gezegd als jullie, ja, jullie christenen, jullie geloven in een God van liefde. Maar hoe is dat alles dan met Gods liefde te rijmen? Gemeente, laten we toch nooit vergeten dat de diepste oorzaak van wat er door die zwarte paarden en die rode paarden en die hagelvlekkige paarden gaande is, dat de diepste oorzaak daarvan niet ligt bij God. Maar dat de diepste oorzaak daarvan ligt bij onszelf. Neem dat rode paard van het oorlogsgeweld. Waar komt alle oorlogsellende ten diepste uit voort? Is het niet uit de haat die je leeft in het mensenhart? En de hoogmoed en de zelfhandhaving en de dwaasheid en de verblinding. En het woord van God laat het ons weten dat God het in zijn langmoedigheid is. Die datgene wat er aan boosheid in het mensenhart leeft, die dat nog maar al te zeer beteugelt en die dat intoont. Maar als God opzij wordt gezet. Wanneer naar Gods stem niet meer wordt geluisterd en het evangelie van Jezus Christus wordt veracht en verworpen, dan is het God die de teugels alweer viert, die de remmen alweer loslaat en die de sluizen openstelt Dan komt er een eind aan Gods langmoedigheid. Dan grijpt God in. En wanneer we ook in de wereldgebeurtenissen van vandaag, wanneer we daar die paarden van Gods oordelen en gerichten zien in oorlogsgeweld, in hongersnoden en in allerlei andere rampen en ellenden die zich voordoen, dan mogen we God niet beschuldigen van hardheid en van wreedheid. Maar dan hebben we Gods recht daarin te erkennen en in te eren. En dan mag het voor ons misschien wel eens een wirwar schijnen. Maar het staat onder beheersing, onder de leiding van de Heer, zodat er niets gebeurt buiten zijn wil. Die paarden met die wagens, ze gaan maar niet kras, kras, kris, kras door de wereld. En ze gaan maar niet plukraak dat ze daar ergens hun lading afwerpen. Maar een opdracht, de opdracht die ze ontvangen is, doorwandelt de aarde. En dan staat erbij, en ze doorwandelden de aarde. Doorwandelen, dat is niet op hol geslagen. Maar met al de onstuimigheid die deze paarden eigen is. Zij doen het in gehoorzaamheid. Zij doen het in heilige bezonnenheid. De rampen en de oordelen die God doet plaatsvinden, het zijn maar geen uitingen van willekeurige driftbuien in God, als ik het zo mag zeggen. Maar ze zijn de uitoefening van zijn heilig recht. En denk er dan nog even aan waar die paarden met die wagens vandaan komen rijden. Het is van tussen die bergen van koper. De eeuwige vastheid en de eeuwige zekerheid in God. In de tempel van Salomo waren die twee koperen pilaren, Jachin en Boas. En daardoor werd heel de tempel als het ware geschraagd en gedragen. En zo is het nog veel meer die eeuwige vastheid in God. Die alle dingen beheerst, de wereld mag in rep en roer zijn, alles mag zich bewegen. Maar God is het die daar eeuwig boven verheven is. En geen ding geschiet er ooit gewisser. Dan het hoog bevel van z'n Heeren mond zijn goddelijk almacht spreekt en het is er. Zijn wil gebiedt en het wordt er stond. Schoon de heidenen samen list op list beramen. God verbreekt hun raad. Schoon de mogendheden noodontwerpen smeden. God belacht hun haat. Mag dat ook onze troost zijn, gemeente? Dat geldt als we niet alleen maar zonder meer tot de kerk behoren, maar als we van die kerk ook een levend lidmaat geworden zijn, dan mag dit visioen, hoe aangrijpend ook, ons tot troost zijn. Vol van ontzetting is het voor degenen die misschien wel tot de kerk behoren, maar die nog volop in de wereld leven en in de dingen van deze wereld opgaan, dan is dit visioen ons ten oordele. Ten gericht. Is er dan helemaal geen boodschap van genade in dit ontzaglijke gedeelte van het woord van God? O ja, zeker. Want die zwarte paarden, die worden toch gevolgd door die witte paarden. De paarden die spreken van overwinning en van zegepraal. En God wil niet alleen zegepralen dan wanneer hij onboetvaardige zondaren verdelgt, maar bovenal wanneer hij vijandige zondaren overwint. Met hem verzoend en zijn kinderen van hem doet zij. Ik denk aan Saulus. Saulus die tekeer ging tegen de kerk des Heeren. En op weg naar het noordenland, op weg naar Damascus, werd hij neergeveld. Niet ten dode, maar om als een ander, om als een nieuw mens op te staan. Zo wil God met name triomferen. En aan het slot van dat machtige hoofdstuk van Zacharia 6, dan wordt het ook gezegd, en die verre zijn, die zullen komen, en die zullen des Heeren tempel bouwen. En ook zelfs uit die streken waar de gerichtspaarden heen gaan, God haalt ze daar vandaan en brengt ze in Jeruzalem. Psalm 87 gaat in vervulling. Ik zal Rahab, Egypte, het zuidenland, en Babel, het noordenland, vermelden onder degenen die mij kennen. Als het om onszelf gaat, gemeente, we hebben niet anders verdiend dan om door die paarden, die rode, die zwarte en die hagelvlekkige paarden van Gods oordeel en gericht, om daardoor vertrapt en vertreden te worden. Maar God laat nog rijden, die ruiter op het witte paard van het evangelie. En het wordt ons toegeroepen, gaat uit van Babel, mijn volk. Gaat uit van Babel. Voordat de verwoesting komt, opdat ge aan de zonden van Babel geen gemeenschap hebt. En ge aan haar plagen geen deel ontvangt. En laten we toezien dat we die ruiter op dat witte paard maar niet laten voorbij gaan. Opdat niet de oordelen en de gerichten over ons komen. Laat de Heilige Geest, ja, oordelend en richtend, maar dan ook heiligend en vernieuwend. Laat die mogen rusten op het land van ons leven. Opdat er voor de goddeloosheid en voor de boosheid, opdat er dan plaats komen en plaats zijn voor de waarachtige reize des Heeren. Die zo de witte ruiter hebben mogen leren kennen in de kracht van zijn overwinnende genade. Die mogen met hem delen in zijn overwinning. En terwijl de wereld van de boosheid onder de dreunende hoefslagen van Gods oordelen en gerichten ondergaat, dan mogen zij die zich hebben laten overwinnen door het evangelie des kruises, achter die ruiter op het witte paard, tussen de bergen, tussen die koperen bergen van de vastheid in de Here door, ingaan in Gods heerlijkheid. Amen.